Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Lavine Jansen. Als het in België of Nederland over waterstof gaat, dan gaat het al snel over onze havens. Maar waarom eigenlijk? Welke mogelijke eindgebruikers van waterstof en afgeleide moleculen zitten er in die havens? Hoe zit het met de verduurzaming van scheepvaart? Welke mogelijkheden zijn er voor lokale productie? Wat is er voor nodig om internationale import en doorvoer op gang te brengen? En in welke vorm zal die waterstof hier straks dan aankomen? In deze aflevering spreek ik met Charlotte Herman en Maxime Peters. Charlotte is projectmanager Energy Transition and Sustainability bij Noordseaport. En Maxime is programmanager Hydrogen bij Port of Antwerp Bruges. Twee experts dus van twee belangrijke zeehavens uit onze regio. Samen met hen ga ik op zoek naar het hele verhaal over waterstof in havens. Welkom Charlotte, Maxime. Heel fijn dat jullie er zijn hier bij deze volgende aflevering van Waterstof het hele verhaal. Het voelt voor mij in ieder geval wel vertrouwd. Ik ken jullie allebei toch al best een tijdje. Mm-hmm. Heeft er natuurlijk ook alles mee te maken dat havens een hele centrale positie hebben in de waterstof-economie die ontstaat. Dus dat wij elkaar al wel vaker tegen zijn gekomen. Kunnen jullie misschien heel even kort een tipje van de sluier oplichten? Waarom zijn havens nou zo belangrijk in die hele waterstof-economie? Maxime?
Zal ik even beginnen?
Ja, dan mag.
Ja, klopt. Hè. Vandaag de dag speelt waterstof al een heel belangrijke rol. Zeker in onze haven hier. Port of Antwerp Bruges is dat dan sinds begin mei. Ja, er is vandaag al een grote grijze waterstofproductie natuurlijk. Voor gebruik in raffinage bijvoorbeeld, in de chemie als feedstock. En we zien dat in heel die transitie waterstof een sleutelrol speelt. Hè, dat we allemaal hard aan werken natuurlijk om dat mogelijk te maken. En eigenlijk door die globale maritieme connecties hebben we een heel goede toevoermogelijkheid van waterstof. Naast aan die lokale productie die we vandaag de dag hebben, waar we ook gaan kijken natuurlijk naar uitbouw van groene productie. We hebben de infrastructuur om die stromen te ontvangen, de terminals, de pijpleidingen die ook uitgebreid gaan worden. Daar gaan we het straks waarschijnlijk nog over hebben. Dus we hebben eigenlijk een heel systeem om die stromen te ontvangen, te verbruiken, te transformeren, maar ook om die eigenlijk door te gaan zetten. Die logistieke connecties die we als havens hebben met het hele hinterland, geïnterconnecteerd. En dat zorgt dat wij eigenlijk een heel belangrijke hub vandaag zijn, maar zeker naar die toekomst toe, voor die groene waterstofketens, een heel belangrijke rol in dat ecosysteem gaan innemen.
Dus het komt hier eigenlijk allemaal samen, er is van alles wat. Maar laten we even bij eentje beginnen, voordat we meteen de hele keten noemen. Charlotte, als we aan die eindgebruikers denken die hier al zitten in de havens, waar moet ik dan aan denken? Wie kan waterstof gebruiken in een haven?
Ja, zoals Maxime aangaf, hebben wij binnen Noordseaport inderdaad ook al heel wat gebruikers van waterstof. Hè. We zijn momenteel de grootste verbruiker in de Benelux, hè, met 580 kton per jaar. En dat is voornamelijk in deze dagen of in deze tijden nog steeds als grondstof voor de kunstmeststofindustrie. Maar ook raffinage is aanwezig in ons gebied. En terzelfde tijd zijn de bedrijven die actief zijn in ons gebied, zoals bijvoorbeeld de staalindustrie, ook aan het kijken om in hun eigen transitiepaden waterstof te gaan gebruiken als nieuwe grondstof en ook brandstof, afhankelijk van de toepassingen, om die vergroeningsslag, die verduurzaming te gaan maken.
Want ja, die staalindustrie, dat is dus nieuwe waterstof die gebruikt, maar bijvoorbeeld die kunstmest, die gebruikte altijd al waterstof? Of hoe moet ik dat begrijpen?
Kunstmestfabrikanten gebruiken al hele grote hoeveelheden waterstof. Momenteel is er inderdaad nog grijze waterstof. En de grijze waterstof is iets wat in de toekomst uitgefaseerd zal worden en vervangen zal worden door zowel groene als blauwe waterstof. Bij een staalsectoren is momenteel nog bijna geen waterstof in de productieprocessen in gebruik. Maar daar kijkt men wel ook om het aardgas te gaan uitfaseren en die te gaan vervangen door waterstof om zo die CO2-reductie te gaan krijgen.
Duidelijk. Hebben we het dan wel zo'n beetje gehad qua eindgebruikers of heb je daar nog toevoegingen bij, Maxime?
Er zijn er nog een aantal inderdaad, maar absoluut, je hebt de gebruikers van vandaag die we gaan helpen om die transitie te maken naar klimaatneutraliteit door hun van blauwe en zeker ook groene waterstof te gaan voorzien natuurlijk. Inderdaad, raffinage, chemische industrie, waar het een heel belangrijke feedstock is voor heel wat producten, bijvoorbeeld formaldehyde. caprolactam, dus dan de ammoniak en methanol die je daarvoor gebruikt, die je uit waterstof maakt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de transportsector, die heel belangrijk is in onze havens. De trucks die op waterstof zullen gaan rijden, waar elektrificatie niet mogelijk is. Scheepvaart, ammoniak en methanol als zeer belangrijke nieuwe brandstoffen. En natuurlijk ook de vliegtuigen. Elektrische vliegtuigen, dat is bijzonder moeilijk, hè. Lange autonomie, grote power output nodig. En daar is waterstof of een van zijn derivaten, zoals synthetische kerosine natuurlijk, ook een heel belangrijke flow of brandstof.
En die vliegtuigen in de haven, dat is gewoon omdat er hier heel veel producten worden doorgevoerd en niet alleen per schip.
Ja, dat klopt. Dus wij voorzien inderdaad hier, hè, via de raffinage, wordt er uit olie, ja, synthetische kerosine gemaakt, die dan doorgezet wordt naar onder andere Zaventem, om de vliegtuigen te laten vliegen.
Zowel, denk ik, de productie is iets waar dat de haven of de bedrijven aanwezig in de haven een rol in spelen, als ook het opslag, hè, de opslag van die producten. Dus wij beschikken over de voldoende ruimte om de terminals neer te zetten die nodig zijn om dergelijke producten te gaan opslaan. En dan inderdaad via de bestaande buisleidingen en in de toekomst wellicht ook nog nieuwe buisleidingen, zoals we straks wel wat dieper op zullen ingaan, naar de vragers. En daar zitten ook luchthavens bij inderdaad.
Ja, te gaan bevoorraden. Op die pijpleidingen wil ik straks inderdaad nog even ingaan, maar die productie misschien eerst. Nu noemen jullie productie van kerosine, of van synthetische kerosine bijvoorbeeld. Maar de productie van waterstof die daar dan aan vooraf moet gaan, en daarna kan omgezet worden in kerosine, gaat dat ook in de haven zelf gebeuren?
Binnen North Sea Ports hebben wij inderdaad verschillende initiatieven lopen wat productie betreft. Zowel de groene productie als blauwe productie zijn er een aantal projecten die al in een vergevorderd stadium zitten. Bij de groene productie is North Sea Ports heeft een uitzonderlijk goede locatie. In die zin, wij zijn zeer dicht gelegen geografisch gezien ten opzichte van de windparken op zee. Die landen ook aan in ons gebied. Dus op die manier hebben wij onmiddellijk rechtstreeks de toegang tot groene elektriciteit die de groene productie van waterstof kunnen verwezenlijken. Maar tezelfdertijd zijn er ook partijen in het gebied die gaan kijken naar blauwe waterstofproductie, waarbij de CO2 wordt afgevangen en nadien wordt opgeslaan ondergronds, ook in lege gasvelden in de Noordzee.
En behalve in de Noordzeepoortregio dan, dat is over de grens, hè, dat is niet alleen een Vlaamse haven, dat is een Nederlands-Vlaamse haven, dus ook wel uniek. In Antwerpen zijn er ook plannen om lokaal waterstof te produceren, Maxime?
Ja, dus inderdaad, heel gelijkaardig, hè. We willen vooral die groene waterstofproductie hier zo snel mogelijk op gang krijgen. Dus we hebben enerzijds een mooi investeringsproject van Plug Power hier in het platform Antwerpen. En anderzijds High of Wind in het platform Zeebrugge van Port Adventure Brugge. Dus Plug Power gaat rond een 12.500 ton groene waterstof. High of Wind 25 megawatt als schaal. Ook blauwe waterstof, volledig akkoord, zal een heel belangrijke rol gaan spelen om heel snel die reductie te krijgen en die low carbon waterstof te kunnen voorzien. Dus Antwerp at Sea, Carries at Sea. Is daar een heel belangrijke schakel in die hele infrastructuur, CCUS-infrastructuur. Dus dat is eigenlijk
carbon
de lokale
capture,
productie.
Carbon capture, usage and storage.
Ja, inderdaad, dankjewel. Dus inderdaad, groene waterstofproductie, blauw waterstof, ook power to methanol zo'n project, om eigenlijk die groene methanolproductie hier te krijgen. Maar dat is allemaal een stukje kleinschaliger natuurlijk. Als je kijkt naar die gigantische waterstofnood, niet alleen in onze industriële klussen, niet alleen in België, maar ook in heel Europa, zeker ook Duitsland, gigantische vraag, staalindustrie, chemie. Dan gaan we ook moeten gaan importeren natuurlijk. En daar zal eigenlijk de bulk van onze waterstofvraag mee ingevuld gaan worden. Dat is niet alleen onze visie natuurlijk, dat zijn ook onze waterstofstrategie in België, de visie van Europa. Naast lokale productie zullen we ook echt die groene import gaan nodig hebben om die gigantische vraag te gaan vervullen.
Ja, dat is een geluid dat ik ook in deze podcast eerder heb gehoord. Dat het ook uit andere regio's, zon en wind of grote regio's uit de wereld geïmporteerd zal moeten worden. Komt dan in eerste instantie in de havens aan, die waterstof. In welke vorm komt dat hier aan? Is dat in tanks, in gas? Of hoe moeten we ons dat voorstellen als we het nooit gezien hebben?
We hebben met onze waterstofimportcoalitie de voorbije jaren veel studiewerk verricht. Heel veel van die partners zijn ook met projecten nu bezig in verschillende landen. Wat ook het mooie is van die importpropositie, is dat je een diversificatie aan landen krijgt die eigenlijk die groene waterstof veel goedkoper tot bij ons kunnen brengen dan wij ze hier kunnen produceren. Zeker in die hoeveelheden natuurlijk. Hè. We kijken dan eigenlijk naar verschillende carriers. Je ziet daar ook in de projecten die nu opgetuigd worden. Ammoniak en methanol, dat zijn degenen die het meest genoemd worden natuurlijk. Dat zijn bestaande ketens ook, bestaande schepen die je kunt transporteren, bestaande syntheseprocessen om ammoniak of methanol te maken.
Heel even één stapje terug. Als ammoniak en methanol worden allebei gemaakt van waterstof.
Ja, ik zal inderdaad één stapje terugzetten, sorry. Dus inderdaad, je hebt zon en wind in overvloed, bijvoorbeeld in Chili, in Oman, die hebben net iets meer wind en net iets meer zon dan ons. En ook ruimte natuurlijk. Niet onbelangrijk, in ons dichtbebouwd landje is niet zo heel veel ruimte meer over. En die hebben dus heel veel wind en zon. Daarmee maak je waterstof, via de alombekende elektrolyse natuurlijk. Daarmee kan je dan eigenlijk ammoniak of methanol gaan maken, via Haber-Bosch, syntheseprocessen, et cetera. Ik zal niet te veel in detail treden.
Je maakt er grotere moleculen van.
Je maakt er makkelijk transporteerbare moleculen van, om het zo te stellen. Hè. Dus ammoniak en methanol wordt al in grote volumes vandaag de dag verscheept over heel de wereld. Maar je hebt ook andere moleculen. Synthetisch methaan, niet te vergeten, ook interessant. Dat is een molecule die we vandaag de dag heel veel gebruiken, methaan. En je kan eigenlijk groene methaan gaan maken, geproduceerd uit groene waterstof. Voor methanol en methaan heb je natuurlijk wel CO2 nodig. Dus daar is de CO2-bron heel belangrijk. Dan moet je CO2 gaan afvangen van de industrie daar, of uit de lucht trekken via direct air capture. En daar moeten we natuurlijk ook naar gaan kijken, hoe maken we dat zo goedkoop mogelijk, die CO2-bron, en zorgen we dat dat ook in lijn is met wat Europa verwacht van CO2-bronnen. Dat is daar wel heel belangrijk bij. Bij ammoniak heb je geen CO2 nodig. Ammoniak is natuurlijk een toxische stof, dus daar moeten we heel veel aandacht gaan hebben voor die keten, dat we dat eigenlijk volledig kunnen beheren. Op zich geen probleem, wederom wordt vandaag de dag in grote hoeveelheden verscheept en verwerkt, zeker in onze havens enorm veel operationele expertise, maar zo heeft elke molecule wel zijn aandachtspunt. LORC's ook, de Liquid Organic Hydrogen Carriers, waar die waterstof op en af klikt, als ik het even simpel mag stellen. Ja, die zien we nog niet op grote schaal, die heeft nog wat technische uitdagingen, dat moet zich nog bewijzen. En zo zien we eigenlijk dat elke carrier zijn uitdagingen heeft, maar ook zijn opportuniteiten.
Want wat zijn dan de voordelen van waterstof omzetten in zo'n ander molecuul, als je hier waterstof wil hebben?
Ja, het interessante is dat eigenlijk bijvoorbeeld een ammoniakje methanol, dat zijn al bouwstenen, vandaag de dag, voor de chemische industrie of voor de fertilizerproductie. Dus die kunnen we eigenlijk zo gebruiken. Maritieme fuels, ammoniakje methanol, zijn er ook eigenlijk van toepassing. Dus we kunnen die zo gaan gebruiken. Maar inderdaad, de waterstofvraag is zeer groot. Dus we gaan die carriers ook moeten terug gaan omzetten. Ammoniak moet je gaan kraken naar waterstof. LORC's moet je terug gaan ontkoppelen, splitten naar waterstof. Synthetisch methaan kan je door een ATR of een SMR, dus de klassieke waterstofproductie, sturen met CO2-afvang, zodanig dat je eigenlijk daar ook groene waterstof uit krijgt. Dus dan kan je die eigenlijk terug gaan omzetten. Dat maakt het interessant. Maar inderdaad, waarom kijken we naar carriers en niet naar puur waterstof? Ja, gewoon door die densiteit en makkelijke transporteerbaarheid van die moleculen ten opzichte van bijvoorbeeld een waterstofgas. En liquid hydrogen, ja, er is één schipje dat nu vaart, van Kawasaki. Zeer klein qua hoeveelheden, dus dat zal nog wel wat stappen nodig hebben eer we daar de grote schaal kunnen halen. En we hebben nu eenmaal niet veel tijd. Hè. We moeten klimaatneutraal worden, we moeten daar alles op alles zetten. Dus we gaan echt wel moeten inzetten op meerdere carriers. En doordat er een markt is voor die verschillende carriers, zien we dat dan ook als een opportuniteit.
En is dat hetzelfde in Noordzeepoort? Zien jullie dezelfde carriers als opportun?
Ja, wel, ik denk wat dat de waterstofmarkt betreft en de importmarkt, daar zie je inderdaad die verschillende moleculen. En het zal allicht een en-en verhaal worden. Elke molecuul of drager heeft zijn voor- en of nadelen. Binnen Noordzeepoort hebben we ook een screening gedaan, een analyse gedaan. Voor wat betreft ons gebied zien wij momenteel veel opportuniteiten ammoniak. Zoals Maxime zei, dat is onmiddellijk rechtstreeks ook inzetbaar. Dat kan gebruikt worden als grondstof in bijvoorbeeld kunstmeststof of chemie. Maar kan ook worden ingezet als bunkerfuel voor de scheepvaart. En daar zien wij vanuit Noordzeepoort wel een opportuniteit. onze ligging aan de monding van de Westerschelde, kunnen we daar wel een rol in pakken wat betreft de bunkering voor de scheepvaart. Dus in die zin zien we ammoniak als een molecule die vermoedelijk met de snelste ritme zal worden geïmporteerd. Maar daarmee wil ik wel niet zeggen dat we niet naar de andere molecules kijken. Hè. Mm-hmm. Het wordt vermoedelijk een en-en-verhaal. Technologie ontwikkelt zich ook. Dus in die zin houden we de blik open, maar zien we momenteel wel een sterke... sterke meerwaarde in de ammoniak.
En dat direct inzetbare, dat bedoelen we dus mee dat we het wel moeten omzetten in ammoniak, maar niet weer terug hoeven omzetten van ammoniak naar waterstof, omdat we die ammoniak al...
We hoeven het inderdaad niet te kraken. Het kan onmiddellijk ingezet worden in of in industriële processen of als brandstof, zonder dat het moet worden teruggekraakt en dat je ook een stukje energieverlies hebt als je het wilt omzetten naar waterstof.
En dan noemde je ook meteen scheepvaart. Gaan schepen dan op ammoniak kunnen varen in de toekomst?
Wel, momenteel zijn er nog geen ammoniakmotoren, die zijn in de maak. Maar de reders zijn, net zoals de industrie, ook in een transitiefase. En kijken ook, elk volgens hun eigen behoeften en noden, naar de fuel of de brandstof die voor hen het meest relevant lijkt. Ook daar denken we dat het een en-en-verhaal zal worden. Hè. De reders moeten nu keuzes maken, ook op technologieën die nog niet per se allemaal even matuur zijn. Sommigen kiezen voor methanol, anderen gaan voor ammoniak. Dus in die zin zien we ammoniak inderdaad wel als een fuel die kan worden ingezet voor de scheepvaart. Er wordt ook al veel ammoniak getransporteerd. Hè. Dus daar zit ook wel die know-how. Maar rond het bunkeren van ammoniak zijn er ook nog, denk ik, een aantal openstaande issues die we gezamenlijk met de gehele waardeketen gaan moeten aanpakken. Maar het biedt wel op het eerste zicht heel veel opportuniteiten. Ja.
Daar nog iets aan toe te voegen, Maxime?
Nee, maar volledig akkoord. Ammoniak staat met stip op één. Als je kijkt naar de exportprojecten, 90% kijkt natuurlijk naar ammoniak, die direct inzetbaarheid, het feit dat dat bestaande ketens zijn, de potentie in de bunkermarkt. Dus ammoniak is inderdaad een van de nummer 1 moleculen in het rijtje. Maar volledig akkoord, een en-en-en-verhaal. Ook in onze strategie zitten we op meerdere carriers in.
Ja, bunkeren voor mensen zoals ik, die niet heel vaak in de havenomgeving waren geweest, als tanken voor schepen eigenlijk. Hè? Ja.
is mooi gezegd, ja.
Ja, excuses voor de... Waarschijnlijk is dat vloeken in de kerk hier, maar...
zeker niet.
Dan hebben we dus het idee van, oké, we kunnen hier in die havens die waterstof heel goed gebruiken. We kunnen die lokaal zelfs maken. We kunnen die ook gaan importeren in allerlei vormen. Maar dan komt die hier. En dan werd aan het begin al gezegd, dat is ook voor het hinterland. Hoe gaat die dan naar het hinterland komen? Charlotte?
Wel, inderdaad, infrastructuur, denk ik, zal hier een cruciale rol in opnemen. Het zal over grote hoeveelheden gaan, grote volumes. Maxime heeft in het begin van het gesprek al gezegd, Duitsland bijvoorbeeld, het Ruhrgebied, heeft wel heel wat industrie zitten die een vraag heeft naar waterstof, maar ook het Belgische hinterland, Nederlandse hinterland, Frankrijk, zitten er spelers die behoefte hebben naar waterstofhoeveelheden. En de meest efficiënte manier om die grote volumes te gaan transporteren is via buisleiding, pijpleidingnetwerk. En het is in die zin dat er momenteel projecten lopen tussen havens, ik denk dat wel zo gezegd mag worden, en de netwerkbeheerders. In België is dat dan Fluxys en in Nederlands kan bijvoorbeeld GasUnie, om een waterstofnetwerk te gaan uitrollen, om juist die vraag en het aanbod met elkaar te gaan verbinden. Hè, of de hoeveelheden die hier worden geïmporteerd in de havens op het netwerk te gaan zetten en zo naar verder te gaan transporteren naar het hinterland. Binnen North Seaport werken wij als grensoverschrijdende haven daar heel sterk samen met de netwerkbeheerders Fluxys en GasUnie om dat netwerk zo snel als mogelijk operationeel te gaan krijgen. Omdat is echt een hefboom om die waardeketen ook in gang te gaan zetten. En we streven ernaar om tegen 2026 de eerste onderdelen of fases van het waterstofnetwerk te gaan realiseren. Hè. We hebben in ons gebied wel al een bestaande waterstofleiding. Dat is een point-to-point connectie weliswaar. Dat is een verbinding tussen Douw en Yara, waarbij de waterstof als bijproduct naar Yara wordt gevoerd. Maar het idee is om dat netwerk veel ruimer, veel groter te gaan opzetten. Eerst regionaal en dan op termijn die regionale clusters met elkaar te gaan verbinden om zo een Europese backbone of netwerk te gaan organiseren, om die molecules te laten stromen tussen de partijen die daar vrager of aanbieder zijn. Want uiteindelijk zal het het moleculencontract zal dan bepalend zijn hoe de waterstofflows zullen lopen, maar daarvoor is die infrastructuur wel de nodige hefboom of multiplier om die gehele keten in gang te gaan zetten. Ja.
En dat stuk dat er nu al ligt is 12 kilometer, als ik het goed heb opgezocht, zoiets, maar dat is wel over de grens heen.
Er is een bestaande aardgasleiding die refit is naar waterstof. Het ligt op Nederlands grondgebied. Dat we jaren liggen bijna op Nederlands grondgebied, maar is wel een van de langste waterstofleidingen die momenteel
En goed om eens daarmee alvast ervaring op te doen, voor als dat straks Fluxus en GasUnie die hele infrastructuur klaar hebben. Dat klinkt theoretisch heel mooi, dat moeten we vooral zo doen, zou ik zeggen, als ik dat zo hoor. Maar dat is vandaag nog niet de realiteit, dat we dat in grote hoeveelheden importeren en al doorvoeren naar het hinterland. Wat is daarvoor nodig om dat te realiseren, Maxime, om die hele internationale keten van waterstof op gang te krijgen?
Ja, dus ten eerste infrastructuur, hè, dus volledig akkoord, die Open Access Hydrogen Backbone, Europees, maar te starten binnen de industriële clusters, hè, want wij zijn er ook partner in, dus 2026 moet die hier liggen in het havengebied voor het platform Antwerpen dan, en dan geconnecteerd inderdaad met Gent, met Zeebrugge, met Nederland en zeker ook Duitsland. En kijk, naar periode 2028, 2030 zouden we daar toch echt wel moeten zijn. En dan hopelijk connecteren, ook met een mooi geïnterconnecteerd net in onder andere bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. Extreem belangrijk. In afwachting daarvan, maar ook langere termijn kijkend, hebben we natuurlijk ook barge en rail connecties. Dus per trein en per binnenvaart kunnen we moleculen als ammoniak en methanol, doen we vandaag de dag eigenlijk al, ook al doorzetten naar Duitsland bijvoorbeeld. Dus dat mogen we zeker niet vergeten. Maar die pijpleiding, cruciaal. Daarnaast heb je natuurlijk ook het beleidskader. En dat moet duidelijk zijn. Het moet een level playing field bieden voor de industrie om daar binnen te kunnen schakelen. Duidelijkheid over wat is groen, wat is niet groen. Wat zijn de targets die gelegd worden en wat zijn de ondersteuningsmechanismen die daar tegenover liggen? Want in die opstartfase, het zijn gigantische investeringen. De staalindustrie werd al genoemd, hè, om waterstof te kunnen gebruiken. Dat is een gigantische investering die daarvoor moet gebeuren, bijvoorbeeld. Maar ook OPEC-steun. In de beginfase, de markt start op, bijvoorbeeld van die importstromen. Ja, er is een cost gap die overbrugd zal moeten gaan worden met de fossiele benchmark, als ik het zo mag stellen. En daarin kan de overheid helpen met slimme OPEX-mechanismen, zoals bijvoorbeeld we zien in Duitsland met H2 Global, de Contracts for Difference, om eigenlijk te zorgen dat die markt een stukje, die onzekerheid daar een stuk uitgenomen wordt, dat er een soort prijszetting kan gebeuren, en ook een klein beetje ondersteuning in de opstartfase om eigenlijk die markt op gang te doen krijgen. Het zijn dat soort componenten die echt wel juist moeten zitten, duidelijk moeten zijn. Certificatie is daar ook een heel belangrijke in. Ik meld het al. Wat is groen? En hoe maken we daar afspraken over? Bijvoorbeeld met een land zoals Chili. Dat moet allemaal mooi gealineerd zijn. Ook tussen bijvoorbeeld Nederland, België en Duitsland. En over heel Europa natuurlijk. Maar we zien toch wel die eerste concentratie in onze drie landen. En dan moeten we dezelfde definities gaan hanteren natuurlijk. En dat zal wel heel belangrijk zijn. En daarnaast natuurlijk, het is misschien cliché, maar partnerships, samenwerkingen. Ik vind persoonlijk dat heel mooi aan die hele nieuwe energieketen, energiefietsoketen van waterstof. Eigenlijk hele nieuwe partnerships, publiek-privaat, privaat-privaat, zien ontstaan tussen spelers die anders niet meteen geneigd zouden zijn om te gaan samenwerken, maar die zien, er moet nog een stuk innovatie gebeuren, we hebben elkaar erin nodig, de know-how nodig. En dat is eigenlijk wel een heel mooie evolutie, vind ik persoonlijk, in die waterstoftransitie, als ik het zo mag noemen.
Daar wil ik eigenlijk wel even op inhaken als laatste thema. Maar voordat ik dat doe, je zegt dus de backbone is heel belangrijk. Wat is groen? En dat zouden dus certificaten kunnen aantonen. Van, dat staat op of het groen is of blauw of iets daartussenin. En je noemde ook die OPEX-steun middels Contracts for Difference. En dat moet ik misschien even kort toelichten. Dat is dus een steunmechanisme waarin een overheid biedingen toelaat en een vragende partij en een aanbiedende partij zegt, geef zoveel als dat je kunt en verkoop het voor zo weinig als je kunt. En het verschil, dat zullen wij dan voor een bepaalde periode nog wel dekken. Dus even ter toelichting. Maar die partnerships die jij als laatste noemde, nu bedoel je misschien partijen die in de havens samenwerken, maar ik zie jullie nu ook als twee havens hier met mij om tafel zitten. We spreken elkaar ook vaker in dit soort settings. Hoe werken die samenwerkingen tussen havens aan zich, tussen jullie? Kunnen jullie daar misschien iets over zeggen?
Wel, ik denk inderdaad, zoals je zegt of aangeeft, hè, samenwerken in een markt die zich aan het ontwikkelen is, kennisdeling om die versnelling te gaan maken, om die markt te gaan implementeren, is cruciaal. En daar is samenwerking wel een sleutelfactor. En dat is wel iets waar dat we als havens ook naar elkaar kijken om te zien hoe kunnen we elkaar daarin helpen, hoe kunnen we elkaar daarin gaan versterken om die frontrunnerspositie die we daar graag willen opnemen als havens ook te gaan verzilveren. En het is in die context dat Port of Ostend, Port of Antwerp-Bruges en North Seaport met support van Waterstofnet een Hydrogen Valley hebben gecreëerd of aangemeld bij het Europese platform. Om te gaan nagaan van hoe kunnen we elkaar daarin gaan versterken. En het zal inderdaad rond elementen zijn die niet echt marktgevoelig zijn, maar eerder elementen zoals infrastructuur, wetgeving, certificering inderdaad. Om daar een soort standaardisering in te gaan krijgen om die markt echt snel op te gaan zetten. Zodanig dat we daar als alle partijen het meest uit kunnen gaan halen en ook onze industriële spelers.
Want zijn jullie niet eigenlijk keiharde concurrenten ook?
keiharde concurrenten? Ik denk ja en nee. Hè. Ik denk dat, zoals Charlotte mooi aangeeft, je moet samenwerken op een aantal componenten. Wij zijn ook gewoon allemaal havens heel dicht bij elkaar gelegen, in hetzelfde land, in hetzelfde ecosysteem, met chemie, met staal, transport, noem maar op, waarin waterstof belangrijk is. En dan is samenwerking gewoon cruciaal, natuurlijk. Ja. Het zou gek zijn. Natuurlijk is er concurrentie. Concurrentie is gezond, maar je moet elkaar vooral niet gaan tegenwerken, natuurlijk. Sommige dingen kan je samen doen, sommige dingen moet hier zijn eigen weg gaan, natuurlijk. Dat is nogal wiedes. Charlotte haalt het mooi aan, rond die infrastructuur. We moeten geïnterconnecteerd worden. We moeten deel uitmaken van één grid. Want dat beleidskader, wat zou nu juist kunnen zijn? En wat kan onze industrie helpen? En wat zou misschien minder goed zijn? Wat zou we kunnen tegenwerken? Daar samen eens op aligneren en kennis over uitwisselen. Of rond misschien bepaalde pilootprojecten. Nog allemaal te verkennen, natuurlijk. Kunnen we kennis uitwisselen? Ketens opzetten tussen onze twee havens? Ik kan er nu nog weinig over zeggen, want we weten het nog niet. Mm-hmm. Daar liggen natuurlijk wel opportuniteiten. En het is alleen maar goed om elkaar vaak te zien en te weten wat de plannen en de ideeën zijn. Hè.
Dus met name dat ondersteunend kader waar jullie allebei, of allemaal eigenlijk, behoefte aan hebben. Daar kunnen jullie elkaar wel in vinden en misschien nog breder. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.
Dankjewel, Davide.
Dankjewel,
Charlotte.
Dit was een aflevering van Waterstof, het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.